Dag luisteraars, hartelijk welkom bij deze podcast, de podcast Ukulele Praat. Voor de liefhebbers van het instrumentje, de ukulele muziek en al wat daarmee samenhangt. Mijn naam is André Hendricks en ik heet u van harte welkom. Ja, dag luisteraars, hier André van de podcast Ukulele Praat. Vandaag wilde ik met u hebben over ene meneer Ken Timms. Ken Timms, een ingenieur, instrumentenmaker uit Engeland, die in de jaren 90, mid jaren 90, ging hij met pensioen. En toen besloot hij uit hobbyistische overweging, hij kon ook moeilijk stilzitten, om ukuleles te maken. En hij is begonnen met het, ja, je zou haast kunnen zeggen, namaken van de Martin O-stijl. Het model wat Martin zelf maakte tussen 1920 en 1950. Ken heeft dat grondig bestudeerd en is dat op dezelfde manier gaan doen. Hij heeft ook nog instrumenten ontworpen om hem daarbij behulpzaam te zijn. Dat was inmiddels uiteraard ook zijn vak. En hij is begonnen met die Martin O-stijl sopraan ukuleles, ja, na te maken, zou je kunnen zeggen. En het merkwaardige is, Ken heeft ze gemaakt, maar nooit in opdracht. Je kon ze ook niet bij hem bestellen. Hij maakte ze en als hij er een paar had, dan werden die op eBay te koop gezet. En zo kwamen van lieverlee die instrumenten in de handen van spelers, muzikanten. En in Engeland zijn er echt heel veel ukulele spelers en heel veel zeer bekwame, goede spelers. En die begonnen toch echt wel een beetje te loftrompetteren over de Ken Timms ukuleles. Want die waren goed, die klonken goed, ze waren fantastisch gebouwd. En, maar ja, ze kwamen dus niet in een winkel en niet iedereen kon ze bij hem bestellen. Dat deed hij gewoon niet. Hij maakte ze en dan zette hij ze op eBay. Dus het was nog niet makkelijk om een Ken Timms te bemachtigen. En ja, als eenmaal iets wordt ontdekt, zou je kunnen zeggen, dan komt er vanzelf wat meer vraag naar. Ken is ze in feite altijd blijven maken en ja, heeft ook nooit echt heel veel met de prijs gegoocheld van meer vraag. Nou, dan maak ik ze natuurlijk ook duurder. Dat is, ja, het viel ook niet mee om een Ken Timms te bemachtigen. En ja, op een zeker moment kwam er een tweedehands modelletje op de markt. En ja, omdat ze zeer gewild waren, waren die tweedehands modelletjes vaak even duur of zelfs nog duurder dan de nieuwe. Nou, dat is vanaf mid jaren 90 zo gegaan. En onlangs hoorde ik dat Ken Timms ermee gestopt zou zijn. Hij zou inmiddels 83 zijn en hij is gestopt met het maken van die instrumenten. Ik heb alles afgezocht. Ik kan daar geen bevestiging van vinden verder. De man zelf is, ja, hij heeft een YouTube-kanaal, maar daar is sinds 5 jaar niets meer opgezet. Dus ja, hij heeft gewoon een hele eigen koers gevaren. En ja, als die dus gestopt is met maken, dan zijn er een aantal instrumenten in omloop. En ja, die zijn zeer gewild. Mocht je dus de kans krijgen om tegen zo'n instrument aan te lopen, de moeite waard. De moeite waard om eens voor te gaan zitten en eens te kijken of je vakantiegeld toevallig nog over hebt of zo. Ze zijn echt zeer de moeite waard. En hoe weet ik dat? Want ik heb er jaren geleden een gezien. Was er een Hollandse speler. Die had er eentje. En die kon ook zelf zeer bekwaam spelen. Dus dat klonk fantastisch wat hij daarmee deed. En hij was daar terecht erg zuinig op en zeer blij mee. Volkomen begrijpelijk. Hoe kom ik trouwens überhaupt aan dit onderwerp? Ken Timms en zijn fantastische ukuleles. Ik heb toevallig een Ken Timms hier liggen. Die is hier via Menno terechtgekomen voor een bespreking, zou je kunnen zeggen. Want en dat is dus voor de tweede keer dat ik nu een Ken Timms zie. Maar nu heb ik hem ook in handen. En het is een plaatje, het is fantastisch. Hij maakte ze op eenzelfde manier. En laten we beginnen met het begin. Ze zijn dus gemaakt naar aanleiding van het model van Martin, de zogeheten O-stijl. En dat O-stijl, dat was dan de basis en dat was gewoon de kale ukulele. Verder niets op of eraan. Een paar puntjes als fretmarkers. Een soort van rosetje rond het klankgat. Nou, en dat was het wel. Martin kwam dan met een M2 en een M3. En dan kwamen er ineens allerlei versierseltjes op. En dan ging de prijs ook waanzinnig omhoog. Ken heeft dus alleen die O-stijl gemaakt. En nou, die is fantastisch om te zien, maar daar zit aan versiersels hoegenaamd niks op. Hoeft ook niet, maar want dat hoor je dan toch niet. Hè? Goed, deze O-stijl dus. Gemaakt van mahonie, klankkast. Solide mahonie. En de achterkant is lichtelijk gewelfd. En voor zover ik weet was dat bij de O-stijl niet het geval. En dat is bij deze wel het geval, maar licht, heel lichtjes gewelfd. Aan de binnenkant ziet er alles fantastisch uit als je nagaat dat dit dus compleet handwerk is. Hè? Van A tot Z is dit handwerk. En als je dan ziet hoe perfect dit aan de binnenkant is afgewerkt, dat was de man eigen, instrumentenmaker, perfectionist. Dat is ook in de binnenkant heel goed te zien. Nou, het model sopraan dus. Mahonie klankkast. De nek is ook van mahonie. De toets is van rosewood. En daar staan op de 5e, de 7e en de 10e fret staan er hele kleine puntjes. Aan de bovenkant voor de speler, naar de speler gericht, zeg maar, op de toets, geen puntjes. Maar goed, je ziet de puntjes op de fretboard zelf ook wel. Dus dat moet te doen zijn. Dat is even wennen. Maar dat moet lukken. De brug zelf is eveneens van mahonie en de kam en de topkam die zijn gemaakt van ebony. Dan heeft Ken er planetarium, van die planetaire tuners opgezet. Dat is dus model friction tunen, maar daar zit er een tandwieltje in, een planetair tandwieltje. En dat zorgt ervoor dat hij uiterst precies reageert op de beweging die je maakt. En dus niet dat je even draait en dan gelijk 3 tonen omhoog schiet. Maar dit gaat dit gaat dan zeer nauwkeurig. En je hebt dan toch het originele model. Niet met oren, maar gewoon met Friction Tuners. Dan, en ja, dit kun je niet zien, maar het instrument is, en dat is grappig, de afwerking, dat is zogeheten French polish. Daar wordt lak aangebracht, gepolietoerd en laag voor laag. En dat is ja, toch even anders dan dat het even wordt afgespoten of gelakt, machinaal of wat dan ook. Dit is puur handwerk. En dit werd gedaan door mevrouw Timms. Dus een leuke samenwerking tussen die twee. Maar dat levert dan ook de ukulele ziet er fantastisch uit, dat French polish. Dat is een vrij oud concept om hout te laten opleven. Dat het komt er nog mooier uit dan dat het al was. Het ziet er waanzinnig uit. Dat kan niet anders zeggen. En als je nagaat dat... zo goed gemaakt en zo fantastisch afgewerkt in zijn instrument. En Candy verkocht ze doorgaans. Ik geloof dat die begon voor £350. En dat is eigenlijk heel lang zo gebleven. Hij is nu inmiddels gestopt. En... ja, die prijzen die gaan echt wel die gaan echt omhoog. De instrumentjes zijn het overigens wel waard, want het is werkelijk oogstrelend om te zien en om te horen. Je luistert nu gewoon naar een sopraan ukulele. En daar zit me toch een bak geluid in. Maar ook een mooi, prachtig, warm geluid. Een volle sustain. En... Ik moet zeggen, ik weet niet welke snaren hier op liggen. Het zouden Martins kunnen zijn. Ik durf het niet te zeggen. Het instrument is gemaakt om op te spelen, dat mogen duidelijk zijn. Het speelt als een zonnetje, geheel vanzelf. Je hoeft er bijna niets voor te doen en er komt prachtige klank uit. Het is werkelijk een genoegen om hier op te spelen en daarna te luisteren. Een prachtig instrument. En voor zover ik weet, is Ken ermee gestopt. Ja, kun je de man niet kwalijk nemen, denk ik. 83, mag onderhand. Hij heeft prachtige, mooie... zeer goede instrumenten gebouwd. En ik weet niet eens hoeveel. Deze is genummerd, maar daar word ik ook niet heel veel wijzer van. En het eindigt op 17. Dat zou kunnen betekenen dat dit model uit 2017 zou kunnen komen. Maar ik weet niet precies hoe die nummering van hem werkt. Ik heb ook gekeken naar de review van... Barry Mas van got the ukulele. Is een Engelsman natuurlijk. Heeft er zelf ook eentje. Is compleet lyrisch over het instrument. Een van de beste die hij zelf heeft. En hij wilde er ook per se eentje. En dat kan ik me trouwens goed voorstellen. Ik ben toch voorzichtig van plan om eens te informeren bij Menno wat hiervoor gevraagd gaat worden. Het is werkelijk een fantastisch ding. Ken Timms, zijn sopraan ukulele. Ik weet niet eens hoe die de modelletjes noemt, maar ja, Ken Timms. Nou, in de ukulelewereld weet iedereen voldoende als je die naam laat vallen. En ik ben blij dat ik er een keer tegenaan loop en er aandacht aan heb kunnen besteden. Wat ik zeg, mocht je er tegenaan lopen, nou, kijk er alvast eens goed naar. Ga er eens voor zitten. En als het in de mogelijkheden ligt. Dit is iets. Een goed instrument gaat sowieso een mensenleven mee. En als het dan ook nog zo lekker speelt en klinkt als deze. Nou, dan ben je spek kopen. Fantastisch. Oké, beste mensen. Dat was het voor deze keer en wij gaan over naar het volgende onderdeel. Jawel! Goedemorgen, Dick, met André.
Hey, André, het is een tijd geleden, jongen.
Ja. Ja, dat vertel mij wat. Een hoop gebeurt in die tijd, maar we zijn er weer.
Jij belt vast voor, hoe heet het, de stelling van Dick.
De stelling van Dick, maar natuurlijk.
In de hoop dat ik er nog één heb, natuurlijk.
Nou, ik dacht wel haast in de zekerheid. Niet zozeer in de hoop.
Nou ja, ik heb er inderdaad nog wel eentje.
Ja.
En tot nu toe heb ik dikwijls stellingen gehad die hadden te maken met mensen die net beginnen en zo, weet je wel.
Ja.
En nou weet ik van dat er mensen zijn die tussenstap willen gaan maken, die willen gaan optreden op een open podium en zo.
Ja.
En dat soort dingen. En die maken nog wel eens drastisch gezien dezelfde fout.
Vertel, want dit is interessant.
Oh ja, nou, ja. Voordat ik aan de stelling begin. Nou, wat ze dan doen is, en dat herken ik van mezelf van vroeger. Als dan iemand zei van, goh, speel je gitaar. En dan vond ik wel leuker als mensen dat beeld van mij hadden.
Ja.
En dan zeiden ze, ja, speel ze wat. Nou, dan speelde ik het nummer van wat ik net kon. Dus
ja.
Wat het moeilijkste was wat ik kon, omdat dat voor mij echt gitaarspelen was.
Ja, ik begrijp waar we naartoe gaan.
Ja, dus dan ging ik geen cymballiedje spelen,
ja.
Maar het moeilijkste wat ik kon, omdat dat ook indruk op mezelf maakte, en dan wilde ik dus indruk maken op die ander, van
ja.
Dat ik wel gitaar kon spelen. En ja, dat is van de afdeling van, ja, thuis klonk het nog zo mooi, maar als ik het nou over een ander speel, dan word ik ineens zenuwachtig en dan lukt me dat allemaal niet meer zo.
Ja.
Dus daarmee maakt het jezelf ongelooflijk moeilijk. Dus wat ik altijd aanraad is, als je gaat optreden, op een podium bijvoorbeeld, of voor je familie, neem dan een liedje waar je zelf het gevoel van hebt, ja, maar dat kan ik dromen. Dit is zo simpel, dus met drie akkoorden, weet je wel.
Ja.
Want je hoeft die ander niks te bewijzen. De ander wil alleen maar gewoon een liedje horen. Dus het kan ook een simpel liedje zijn.
Ja.
En ik heb dat als een soort workshop voor gegeven bij een ukulele festival. En dan mochten mensen ook voorkomen spelen, weet je wel. En dan vond ik daar wat van.
Ja.
En dan was er iemand die zei, daar vroeg ik van, goh, kan je dit liedje goed? Vind jij dat je dit liedje goed kan? Ja, dat vind ik.
Ja.
En toen ging ze spelen. En toen kwam ze bij de brug aan. En daar haperde iets. En toen zei ik onmiddellijk, oh, wacht even, wat gebeurt er nou? Ze zegt, ja, we komen nou bij een moeilijk stukje. En
ja.
Toen zei ik van, maar jij zei toch dat je het hele nummer goed kon?
Ja.
Dus waarom doe jij dit jezelf aan? Nou, dat heeft dan altijd te maken met het feit van, ja, dat mensen zelf vinden, ja, maar dit is zo'n mooi nummer en dit vind ik echt muziek maken.
Ja, ja.
En dat is helemaal geen probleem als je het goed kan. Maar als je het niet goed kan, als je zo ver nog niet bent, dan moet je dat nummer dus niet spelen voor het publiek.
Nee, dat, het is een beginnersfout die meer dan eens voorkomt.
Ja, precies. Ja. Nou, en ik heb daar ook wel eens een hele workshop voor gegeven. Dat heette dan in 10 stappen het podium op. Waar je te kijken, ja, waar moet je nou allemaal aan voldoen voordat je op het podium kan gaan staan? En wat gebeurt er dan met je? Van waar moet je wel aandacht aan besteden? Waar moet je absoluut geen aandacht aan besteden? En een van de stellingen die erin zit is, never give the people what they want. Want je kent je publiek niet, dus hoef je geen rekening mee te houden. Dus ga nou gewoon iets doen van wat je zelf kan en wat je zelf leuk vindt. Waarvan je kan zeggen, nou kijk, dit vind ik mooie muziek. En we gaan eens kijken wat jullie ervan vinden.
Ja, dat is
Jan.
Uitermate zinvol gedacht natuurlijk, want je inderdaad, doorgaans ken je het publiek niet.
Nee.
En als die al komen om naar muziek te luisteren, dan zijn ze doorgaans gewoon benieuwd wat er gaat gebeuren.
Ja, precies.
En dat hoef je niet voor ze in te vullen thuis.
Nee, en als je een nummer van Neil Young brengt, dan verwachten ze niet dat ze Neil Young zullen horen, maar dan verwachten ze dat ze jou zullen horen.
Ja.
Dus daar hoef je ook niet druk over te maken.
Nee. En dan is ook op zich de keuze om een lied van Neil Young te spelen geen onaardige.
Nee.
Want het zijn vaak hele leuke liedjes.
Ja.
En Neil is ook een zanger die wel te imiteren of na te doen is, laat ik het zo zeggen.
Ja, of je zet het in een andere toonhoogte, dan wordt het een beetje een ander nummer ook.
Ja, kan ook.
Dat kan ook. En dan,
hebben we met het Songfestival nog eventjes kunnen horen, hè?
Wat anderhalve noot uitmaakt, ja. En een achtergrondkoor erbij ineens.
Ja. Maar wat ik dan even niet begreep, dat we daar dan na 4 maanden en 2 totaal mislukte optredens voor een ontzettend groot publiek pas achterkomen dat de toonsoort niet goed is.
Ja, nee, dat zou ons niet overkomen, André.
Dat overkomt vrijwel geen één muzikant. Ik kan me dat niet voorstellen.
Nee, ik ook niet.
Dat je er ineens achterkomt van, andere toonsoort, en nou kan ik het wel zingen. Wat raar.
Ja. Ja, precies.
Dat is onvoorstelbaar.
Terwijl dat voor ons dagelijkse kost is, althans voor mij wel. Ik heb een hele beperkte stem. Dus ik heb altijd dat ik dan liedjes ga proberen en dan denk ik, dat is wel een beetje erg hoog, weet je wel.
Ja.
En dan zet ik het wat lager en dan kom ik bij het laag uit en dan denk ik, dat is wel een beetje erg laag. Nou, dat is geen nummer voor mij, weet je wel.
Ja.
Dus ja, dat had ik met dit nummer ook kunnen doen, weet je wel. Van het lukt ons gewoon niet, dus zoek maar 2 anderen.
Ja.
Ja, maar dit lukt ons niet.
Maar die kinderen, die zijn echt afgebroken, daar is niks meer van overgebleven. Hè? Dat kun je eigenlijk niet, man.
Nee, maar ze bleven nog aardig overeind, moet ik zeggen. Dus dat hebben ze snel van geleerd.
Ja, het was gewoon niet nodig geweest om deze afgang mee te moeten maken.
Nee, absoluut niet. En dat is de organisatie te verwijten.
Zeer. En ja. Dat creatieve figuur die alles veroorzaakt heeft.
Ja.
Ja, die werd bij Even Tot Hier nog eventjes prachtig geparodieerd. Hè?
Ja, absoluut. Ja, dat was geweldig. Ja.
Dat heeft het dan wel weer opgeleverd. Dus in zoverre...
Ja.
Ja. Dat toch
ja,
nog.
Even naar de stelling die daaruit voortvloeit, want er heeft alles mee te maken.
Ja.
Even kijken. Ja, het zijn er eigenlijk twee, maar het heeft eigenlijk hetzelfde. Nou, de eerste is: als je indruk wil maken op jezelf, dan word je nooit tevreden met het resultaat. Dus dat betekent als je iets gaat spelen en je het gevoel hebt van. Je vindt dat je het gevoel moet hebben, nou, dat is eigenlijk fantastisch dat ik dit kan. Ja, dan word je nooit tevreden met het resultaat. Dus het is beter om inderdaad te zeggen ik doe dit en ik hoor ook wel wat er nog aan mankeert, maar dat probeer ik beter te doen. Maar ja, tot nu toe ben ik wel redelijk tevreden hierover.
Ja.
Want als je indruk wil maken op jezelf, dan wil je dus eigenlijk ook indruk maken op een ander. En dat is, ja, daar hebben we het net over gehad, weet je wel, van, ja, dan moet je niet iets kiezen wat je net niet kan.
Ja, nee, dat is niet handig.
Dat is niet handig. Nou, en nee. Daar vloeit uit voort, alles wat je kan, kan je pas echt als je het zelf niet meer bijzonder vindt.
Kijk.
En dan kom je meer tot de kern van, ja, ik heb dat geoefend en ik kan dat goed zingen en ik vind het een leuk nummer en weet ik veel allemaal meer. Dan is het je eigen geworden en dan heb je dat ook te bieden aan het publiek. Daar komt het dan neer.
Ja. Ja, het is een waardevolle stelling, Dick.
Ja, ja.
Ja.
Het voorkomt een hoop ellende, ook voor de zaal.
Ja.
Want niks is erger dan iemand op een podium zien ploeteren, omdat hij het eigenlijk niet goed kan en dat zelf op dat moment ook weet.
Ja.
Dan wordt het gênant voor het publiek. En ik heb daar ooit een keer bij een open podium iemand van gezien. Hij noemde een jongen van de jaar 14 en... Die noemde zich zijn eigen naam dan en dan Fast Fingers, dat hij zo snel kon spelen.
Ja.
En dat kon hij waarschijnlijk ook allemaal wel. Ja, thuis.
Ja.
Maar tijdens dat optreden is dat hij elke keer, hij was zo zenuwachtig dat hij zijn vingers niet goed zette. En dan moest hij weer even stoppen en dan weer verder gaan. Nou, die kreeg dus een luid applaus aan het eind, omdat de ellende eindelijk al was afgelopen.
Ja, dat is sneu. En dat...
Dat zijn
van die dingetjes.
Was opgelucht dat het klaar was.
Ja, want dat zijn van die dingetjes. Daar kom je pas achter op het moment dat je ermee bezig bent, hè?
Ja.
Want je kunt thuis niet inschatten hoe jij voor het publiek gaat reageren.
Nee, precies. Nee. En ook het feit dat je dan misschien voor het eerst van je leven door een microfoon zingt, weet je wel?
Ja.
Dat is als een dingetje.
En dan sta jij ineens, of je zit, voor mensen die naar jou kijken. Dan,
ja.
Ja, dat is ook een hele aparte ervaring.
Dat is ook heel apart. En dan heb je ook nog een keer dat als je van papier af speelt, dat als je met een microfoon voor je snuffert zit, dat die microfoon weer net binnen je gezichtsveld staat naar je papiertje toe.
Ja, ja.
En dat was thuis ook niet zo.
Ja, ja, dus nee.
Een hele hoop dingen die heel moeilijk zijn. En ja, waar ik ook wel eens last van heb, moet ik zeggen, is als er iemand op de eerste rij zit te gapen. dan kan dat best te maken hebben dat de goede man gewoon slecht geslapen heeft.
Ja.
Of dat hij door zijn vrouw meegesleurd is en er sowieso al niks aan vindt. Maar als je daar gaat zitten spelen, dan denk je van, hij vindt er niks aan van wat ik doe.
Ja.
En ja, dat wil ik eigenlijk ook eerlijk zijn. Ja, dat mag. Dat mag ook natuurlijk.
Je kan het niet verbieden.
Je kan het niet verbieden. Nee. Omdat iemand een mening heeft over wat jij doet.
Dat kun je al helemaal niet. En zeker in Nederland niet. Hè? Want
nee.
Aan meningen hebben wij geen gebrek.
Nee. En het, wat ik persoonlijk erg vind, en dat raad ik mensen ook altijd af, dat is misschien de laatste tip, dat is, dat zie je een hele hoop van die artiesten doen. Dan hebben ze een laatste kreet gegeven, en dan voordat de applaus klinkt, zeggen ze al dankje.
Ja.
En dat vind ik zo tegenstrijdig, want je moet eigenlijk, nadat je je liedje hebt gedaan, moet je het publiek de kans geven om te laten zien van wat ze ervan vinden.
Ja.
Dus als je dan, en het aardige is van, want er zitten ook een hoop mensen mee, ja, wat moet ik dan tussendoor zeggen bijvoorbeeld, weet je wel. Nou, als je nou gewoon even wacht tot het publiek jou beantwoordt, zeg maar, hè,
ja.
Nou, applaudisseren en jij denkt van zo, dat is een hoop applaus, dan zeg je gewoon zo, dat is een hoop applaus, dames en heren, dat vind ik wel leuk.
Dank u wel.
Oh, dank u wel, ja. En dan is het ook allemaal eerlijk wat je zegt. En dan kan je ook nog zeggen, nou, op naar het volgende nummer, weet je wel.
Ja.
En dan heb je al je presentatie helemaal goed rond, met contact met het publiek. En ja, beter dan dat kan je het niet doen, vind ik.
Nee, het klinkt allemaal ook zo dermate logisch, dat je er vaak niet op komt.
Dat is het hele punt, ja.
Ja, je komt er vaak niet op. Dat is net zoals, ik kan bijvoorbeeld altijd heel erg genieten van je hebt van die gitaristen, weet je wel, die doen dingetjes dat je denkt van, hoe is het mogelijk, hè?
Ja.
En ik probeer daar dan altijd heel erg van te genieten. En ik probeer ook nooit om zoiets na te doen, want dat lukt dan toch niet.
Nee.
Maar gewoon, en het valt altijd op, maar dat heb je ook met, als je bijvoorbeeld een James Hill op zijn ukulele ziet spelen.
Ja.
Die doet de gekste dingen en die doet dat alsof die net zijn thee op heeft, weet je wel. Dat met het grootste gemak doet hij de meest ingewikkelde dingen.
Ja, maar dat is dus het pijl wat hij bereikt heeft voor zichzelf.
Ja, en
en maar, dan kan je dat doen.
Ja, maar hij doet dat. Hij staat erbij alsof het hem geen moeite kost, hè?
Ja.
Maar dat is
kost hem waarschijnlijk ook niet meer. Behalve dan de technische vaardigheid natuurlijk.
Ja.
Hij moet zijn best wel doen, maar hij weet dat hij het kan.
Ja, en hij heeft daar ook naartoe gewerkt. Hij staat er ook met het idee van, wat ik hier ga doen, dat komt er zo uit.
Ja, precies.
Die zekerheid, die heeft hij. En dan kun je daar ineens heel relaxed gaan staan, want dat doe ik even.
Maar je kan dus ook zeggen van dat het op hemzelf geen indruk meer maakt.
Nee. Nee, want dat stadium is die voorbij. Hij weet gewoon, dit kan ik.
Ja.
En dit ga ik doen. En ja, dan vindt hij dat ook heel gewoon.
Ja, laatst zat ik in het bejaardentehuis. Ik treed elke maand op in het bejaardentehuis.
Ja.
Voor zo'n man of 80 of zo.
Zo.
En toen had ik een nieuw liedje, althans een heel van Saskia en Serge, het zijn de kleine dingen die doen.
Ja.
En dan ben ik altijd benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus dat vertel ik ook, weet je. Ja, een nieuw liedje, voor mij tenminste wel. En ik hoop dat het een beetje goed gaat. En als jullie mee willen zingen, is dat natuurlijk altijd welkom. Ja. Nou, zo kondig ik dat aan. En dan komen we bij het refrein. En ze zetten met z'n allen, het zijn de kleine dingen die doen.
Ja.
Zetten ze in. En dat overviel mij gewoon. Dat had ik niet verwacht. Dus ik speelde ook helemaal niet meer door. Ik stond alleen maar te luisteren naar ze.
Ja.
En dan komt er daar natuurlijk een praatje. Nou ja, dit overvalt mij wel.
Ja.
Dit is leuk. Ik ga het tweede couplet doen. En dan is het refrein weer aan jullie. Nou, op dat moment heb je dus uitermate goed contact met het publiek.
Ja.
En je laat gewoon eerlijk zien dat je er verbaasd over bent.
Ja, daar is niks mis mee.
En dat kan natuurlijk maar één keer.
Ja.
Want de tweede keer zeg ik van, nou, de vorige keer zongen jullie met z'n allen in één keer mee. Dus dat verwacht ik nou ook. Weet je wel?
Ja.
Dus zolang je het eerlijk houdt op een podium, dan wordt het ook niet meer zo moeilijk.
Het is een prima stelling, Dick. Zullen we die nog eens even in zijn geheel herhalen?
In zijn geheel herhalen, ja. Nou, de eerste deel was, als je indruk wil maken op jezelf, dan word je nooit tevreden met het resultaat. En de tweede is, alles wat je kan, kan je pas echt als je het niet meer bijzonder vindt van jezelf.
Ja.
Ja.
Ja, dat is helemaal duidelijk.
Ja.
Dit is helemaal duidelijk. En ook hiervoor geldt, als er mensen zijn die daar nog een aanvulling op denken te hebben.
Ja.
Mail dat gerust naar ukulelepraat@kpnmail.nl.
En wij gaan dat dan bespreken, toch?
Maar natuurlijk, dan komen wij daar in de aflevering op terug.
Ja, het lijkt me heel leuk. Me heel leuk.
Ik ben zeer benieuwd. Dick, ik dank jou weer hartelijk voor deze stelling.
Geen dank.
En tot een volgende keer. Groeten!
Yo.
Ja, daar zijn we met de agenda. U hoort het goed. Op 2 juli, zondag 2 juli aanstaande, vindt er onder het mom van gluren bij de buren een ukulele gebeurtenis plaats in het Belgrumhuis. Aan het pastoor Pottersplein nummer 12 te Breda. Vanaf 2 uur vindt daar een optreden plaats. Daarna volgt er een ukulele workshop en na die workshop vindt er wederom een optreden plaats. Een en ander zal gaan duren tot ruim 16:30. Dus zondag 2 juli. Pastoor Pottersplein 12 te Breda. Als je in de buurt bent of je kan er ook gewoon van verder naartoe. Hè? Mag ook. Leuk. Doen! Oké, mensen, dat was hem weer. Een aflevering van Ukulele Praat, de podcast voor de ukulele-spelers, liefhebbers. En wat iets meer zei. Heeft u vragen, opmerkingen, verzoekjes, punten voor de agenda? Neem contact met ons op. Mail naar ukulelepraat@kpnmail.nl. Dan komt het in orde, ik zou zeggen, beste mensen. De groeten!